Welkom. Leuk dat je luistert naar de AMLC-podcast van het Anti-Money Laundering Center. Witwassen vormt een ernstige bedreiging voor de economie en tast de integriteit van de financiële sector aan. Het AMLC is een kennis- en expertisecentrum waar publieke en private partijen nationaal en internationaal samenwerken om witwassen te bestrijden. Met de AMLC-podcast willen we partijen op een toegankelijke wijze steunen bij het effectief bestrijden van witwassen. Ik ben Erik Rijssemeber, anti-witwasspecialist bij het AMLC. En in deze podcast bespreken we een rapport over omzeiling van sancties met Anne Strijker, ook werkzaam bij het AMLC. Welkom Anne, dank dat we dit boeiende onderwerp kunnen bespreken in deze podcast.
Ja, goedemorgen Erik, fijn om terug te zijn.
Trouwe luisteraars van deze podcast kennen je al van de podcasts over de landenevaluaties van de FATF. In die podcast hebben we je al voorgesteld, laten we er snel het onderwerp van vandaag behandelen. Je hebt onderzoek gedaan naar omzeiling van sancties. In welke hoedanigheid heb je dat precies gedaan?
Namens het AMLC ben ik ook verbonden aan Europol en dan vooral EFIP. Dat staat voor European Financial Intelligence Public-Private Partnership. Een hele mond vol, maar waar gaat dat over? Dat gaat over samenwerken tussen publieke partijen, zoals law enforcement agencies, financial intelligence units en financiële instellingen. En voor hen ben ik onderdeel van de steering group van EFIP en leid ook het threat and typology werk. En in die hoedanigheid is dat rapport tot stand gekomen.
Wat zijn enkele van de meest voorkomende strategieën die worden gebruikt om sancties te omzeilen dan?
Ja, wat in het oog springt is veranderingen in eigendomstructuren die plotseling tot stand komen. Plotselinge veranderingen in eigendom of zeggenschap over een bedrijf kunnen een indicator zijn voor het omzeilen van sancties. Als een gesanctioneerd persoon of entiteit bijvoorbeeld plotseling het eigendom overdraagt aan een niet gesanctioneerde entiteit, dan kan dat een poging suggereren om hun voortdurende betrokkenheid bij het bedrijf te omzeilen. Die activiteit moet dus strenger worden gecontroleerd voor de periode die onmiddellijk voorafgaat aan de inwerkingtreding van sancties. Ook pogingen om met terugwerkende kracht van eigenaar te veranderen zouden onmiddellijk aandacht moeten trekken. Dus dat is een element. Een tweede die je vaak terug ziet komen is complexe eigendomstructuren en gebruik van lege vennootschappen. Bij complexe eigendomstructuren, waaronder het gebruik van lege vennootschappen of offshore entiteiten, kunnen het moeilijk maken om te bepalen wie nu uiteindelijk de zeggenschap heeft over een bedrijf. En dergelijke structuren worden dan gebruikt om de betrokkenheid van gesanctioneerde personen of entiteiten te verdoezelen en zo sancties te omzeilen. Een derde is dat je ziet dat Russische bedrijven die op hetzelfde adres gevestigd zijn als gesanctioneerde entiteiten en betrokken zijn bij handel. Uit casuïstiek is gebleken dat nieuw opgerichte bedrijven die betrokken zijn bij het omzeilen van sancties zich op hetzelfde adres of in hetzelfde gebouw bevinden als een gesanctioneerde entiteit. Een adres kan dan ook meer dan één bedrijf huisvesten en geografisch dicht bij het adres van de gesanctioneerde entiteit liggen. Dat is wat we zien. En een vierde die misschien goed is om te noemen is bedrijven die zich bezighouden met vrachtexpeditiediensten. Uit de casuïstiek die we hebben blijkt dat expeditiebedrijven worden gebruikt om sancties te omzeilen. En meestal zijn dergelijke bedrijven opgericht in landen die een grens delen met Rusland.
Dat zijn de meest voorkomende. We gaan straks nog iets meer de diepte in. Wij maken een AMLC-podcast over witwassen. Welke overeenkomsten zie je tussen omzeiling van sancties en witwassen?
Ja, ik heb natuurlijk net al een paar in het oog springende indicatoren genoemd, maar er zijn er dus nog veel meer. En als je die bekijkt, dan vertonen ze flinke overeenkomst met indicatoren die gebruikt worden bij de bestrijding van witwassen. En daar ligt denk ik ook meteen de belangrijkste overeenkomst. Het gaat tenslotte om de verschuiving van goederen en geld door personen. Daarvoor worden feitelijk dezelfde methoden en technieken gebruikt die we ook al kennen uit de bestrijding van witwassen. Dus het is weliswaar niet hetzelfde, maar je ziet wel een fikse overlap in methodiek.
Hoe kunnen wethandhavingsinstanties en KYC-analisten en transactiemonitoring-analisten precies sanctieomzeiling detecteren en onderzoeken? Zijn er bepaalde patronen of indicatoren die je ze kunt noemen op basis van je onderzoek?
Nou ja, dat zijn er best wel veel uiteindelijk. We hebben gezocht naar hoe we dat nou goed kunnen groeperen. Dus de analyse van de verzamelde gegevens is natuurlijk gericht op het identificeren van patronen. Mm-hmm. Of belangrijke triggers en woorden, keywords. Dus we hebben een onderscheid gemaakt in indicatoren en keywords. Als je kijkt naar indicatoren, dan hebben we dat opgedeeld in een aantal groepen. De belangrijkste zijn KYC-indicatoren. Daar heb ik er net een paar van genoemd en zal ik zo nog wat meer noemen. We hebben een groep financiële indicatoren. We hebben een aantal indicatoren die gefocust zijn op product, dienst of kanaal. We hebben een aantal indicatoren rondom sectoren die risicovol zijn. En een aantal landenindicatoren. En dan eindigen we nog met een aantal meer algemene indicatoren. Dus zo is het opgebouwd.
Laten we dan beginnen bij de eerste, de klant. Jij noemde KYC-indicatoren. Dat gaat specifiek over de kenmerken van de klant.
Dus naast die indicatoren rondom KYC die ik net al benoemd heb, de meest in het oog springende, zijn er ook een aantal andere die opvallen. Het gaat bijvoorbeeld over het gebruik van familieleden, inclusief voormalig echtgenoten of vennoten. Het gaat om het gebruik van eerder opgerichte vennootschappen die al lang op de plank liggen of inactief zijn. Het gaat over oprichting en gebruik van nieuwe bedrijven, maar dan vaak met een complexe structuur, bijvoorbeeld trustvennootschappen. Het gaat over de overdracht van aandelen, bijvoorbeeld de verschuiving in minderheidsaandelen. Vervalste of gedeeltelijk vervalste documentatie die gebruikt wordt, gerelateerd aan de bedrijfsstructuur. Of overdracht of overname van verplichtingen. We zien veranderingen in bedrijfsnamen en beeldmateriaal op website net na het uitbreken van de oorlog. Het gaat over een bedrijf dat geen informatie kan geven over zijn klant of slechts één of zeer weinig klanten heeft. Het gaat over entiteiten zonder geloofwaardige zakelijke of online aanwezigheid. Dan zien we ondoorzichtige structuren van bedrijven en snelle frequente eigendomsverhoudingen. Die veranderingen in de eerste maand van oprichting, indirecte eigendom, aanvullende structuurlagen of houdstermaatschappijen gevestigd in een derde land door buitenlanders met dubbele nationaliteit. Maar ook bijvoorbeeld het wijzigen van de douanecode. Een geharmoniseerd systeem wat we hebben van verboden naar niet verboden transacties. Ja, dat zie je rondom KYC.
Dan gingen we verder over de financiële stromen.
Ja, als je kijkt naar financiële indicatoren die opvallen, dan gaat het vooral over ongebruikelijke betalingspatronen die verwijzen naar financiële transacties die afwijken van het standaard betalingspatroon of die niet stroken met de normale gang van zaken van de entiteit of de cliënt. En dan kan je denken aan meerdere transacties van kleinere bedragen waarbij dit niet gebruikelijk is voor de klant. Cross-wire overschrijvingen in verband met de personen van belang, persons of interest, verkeer van fondsen of handelsgerelateerde betalingen. Enkele overschrijvingen van en naar Rusland. Meerdere overboekingen naar virtuele valuta. Cash in het systeem, bijvoorbeeld in de EU en cash out buiten de EU. Nou, daarmee zijn die ongebruikelijke betalingspatronen afgerond. En dan spring ik even naar complexe betalingsstructuren. En Waar kan je dan aan denken? Wijziging van exportbestemming nadat sancties zijn aangenomen. Maar tegelijkertijd het soort goederen en de betalingen hetzelfde blijven als voor de sancties. Transitbedrijven waarbij het afleveradres wijzigt of niet overeenkomt met het adres van de ontvanger. Het verhullen van de herkomst van de fondsen. Wijziging van de douanecode van exportdocumenten of van uitgevoerde goederen naar niet gesanctioneerde codes. Transacties tussen een lege vennootschap van een persoon van belang, een person of interest, en een vastgoedentiteit die is gecontracteerd om onroerend goed te verkopen, dat eigendom is van zo'n person of interest. Of betalingen namens derden zonder duidelijke zakelijke relatie. Dan heb je het dus over complexe betalingsstructuren. Een derde element wat we zien is transacties waarbij personen of entiteiten zijn betrokken die aan sancties zijn onderworpen. Dan gaat het over de overdracht van rechten en verplichtingen van een gesanctioneerde entiteit op grond van een handelscontract aan een derde partij. Het gaat over transacties met gesanctioneerde personen of entiteiten. Het gaat over transacties waarbij gesanctioneerde sectoren of industrieën betrokken zijn. Het gaat over transacties met naaste medewerkers of familieleden van gesanctioneerde personen of directeuren van sanctieentiteiten. Of het gaat over de rekening van een natuurlijk persoon die wordt gebruikt voor betalingen namens een gesanctioneerde persoon. En ook zien we betalingen door derden namens de gesanctioneerde persoon. Ja, en dan tenslotte in de categorie overig zou ik zeggen onder die financiële indicatoren kun je denken aan plotselinge investeringen in nieuwe waarden, bijvoorbeeld virtuele valuta's. Openen van bankrekeningen in buurlanden naast Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne zelf. Kunstmatig verlengen van de toeleveringsketen zien we. En we zien het doel van betalingen dat dan niet overeenkomt met het bedrijfsveld van de derde partij. Daarbij kan je denken als je het hebt over financiële indicatoren.
En dan gingen we over op product, dienst en kanaal.
Precies. Nou, waar kan je dan aan denken? Wat we zien zijn crypto-services die geleverd worden, wire transfers, inclusief cross-border wire transfers, het bewegen van fondsen over die grenzen heen. High value assets, dus, maar natuurlijk ook olietransacties tussen Rusland en havens in bijvoorbeeld Griekenland of India. Maar ook sectorindicatoren. Daar beschrijft het rapport er 11 van, die ga ik niet allemaal langs, maar je kunt dan denken aan de transportindustrie, logistiek. Je kunt denken aan legal en tax advisory firms. Dan heb je het natuurlijk over poortwachters. En het interessante daaraan is dat je ziet dat het toch regelmatig een dunne lijn is tussen het adviseren over hoe je compliant wordt als het gaat over de sanctieregimes die gelden. Maar je ziet ook helaas het helpen van partijen bij hoe ze dat sanctieregime kunnen omzeilen. Mm-hmm. De energiesector is natuurlijk relevant. De elektronica sector en die aeronautic industry. Daar valt natuurlijk ook de militaire operatie onder. De landbouwsector zie je terugkomen en natuurlijk de oliesector.
Ja, dat zijn ook echt de sectoren waarin die sancties vallen natuurlijk.
Dus, uiteraard, ja.
Welke landen zijn er nou vaak betrokken bij de sanctieomzeiling?
Daar hebben we er 31 van gevonden in de casuïstiek en andere informatie die we ter beschikking hebben. Wat opvalt is de Verenigde Arabische Emiraten. Zij kunnen worden geïdentificeerd als een belangrijk knooppunt voor witwassen van geld en illegale geldstromen in verband met het omzeilen van Russische sancties. De Verenigde Arabische Emiraten passen geen sancties van westerse landen toe tegen Rusland en spelen dus ook daarmee een belangrijke rol. Ze zijn een regionaal knooppunt voor financiële diensten. Maakt ze een aantrekkelijke bestemming voor rijke Russen om activa te verhuizen. Zij hanteren bovendien een zogenaamd golden visum verblijfsregeling. Dat is een verblijfsvergunning voor 10 jaar die faciliteiten voor het bedrijfsleven mogelijk maakt. Waaronder investeringen in onroerend goed. En naar schatting zijn er tot aan het indienen van de case study in totaal ongeveer 44.000 visa afgegeven. Waarvan tussen de 10.000 en 13.000 in totaal aan Russische staatsburgers. Voor Turkije kan je zeggen dat ze niet het volledige scala aan EU-sancties opleggen aan Rusland. Tegelijkertijd zijn er verschillende rapporten die Turkije identificeren als een doorvoerhub. Je ziet dat Russen 670% meer nieuwe entiteiten in Turkije oprichten dan in voorgaande jaren. Dat is natuurlijk een heel opvallend gegeven. Als het gaat over Kazachstan zie je dat er nauwe economische banden zijn natuurlijk met Rusland. Entiteiten die zijn geregistreerd in of opereren vanuit Kazachstan zouden zich namens Russische entiteiten bezighouden met het faciliteren van het omzeilen van sancties. En daarnaast is Kazachstan natuurlijk een van de landen die geen sancties toepassen tegen Rusland en Wit-Rusland. Oezbekistan valt op. Het is een land dat ook de EU-sancties tegen Rusland en Wit-Rusland niet volledig toepast. En volgens openbare informatie die we daarover hebben, is Oezbekistan dan een van de landen die gewoonlijk wordt gebruikt als overslagpunt om op illegale wijze door sancties beperkte artikelen naar Rusland of Wit-Rusland te leiden.
Partijen die met deze landen handelen moeten dus extra voorzichtig zijn. Want ook als er blijkt dat er via die landen gehandeld wordt en jij bent daarbij betrokken, dan ben je nog steeds strafbaar, want je werkt mee aan omzeiling van sancties.
Ja, zeker. Dus het is echt belangrijk om goed op te letten wat er gebeurt met de goederenstromen en de geldstromen.
Ja. Hiermee hebben we, dacht ik, de belangrijkste landen gehad. Maar is er nog een belangrijke andere aanwijzing die mensen mee zouden moeten nemen als ze sanctieomzeiling willen detecteren? Op het gebied van geografie, is dat bijvoorbeeld bepaalde havens of waar moeten ze voornamelijk op letten?
Nou ja, het rapport heeft het dus over 31 landen. Wat denk ik heel erg belangrijk is nu voor deze podcast, is dat er echt goed wordt gelet op vanuit welke havens olie wordt getransporteerd richting Rusland bijvoorbeeld. Ja. En die kunnen ook dichtbij liggen. En het is goed om daar
extra aandacht
aan te besteden. Precies, ja. Ja.
Daarmee hebben we alle categorieën van indicatoren ongeveer besproken van sanctieomzeiling. Hoe is het EFIP dit allemaal te weten gekomen?
Nou ja, hoe werkt zoiets? EFIP is een samenwerkingsverband van opsporingsinstanties, financial intelligence units en private partijen zoals financiële instellingen. Voor deze werkstroom hebben 53 deelnemers uit 28 instellingen en 15 landen samengewerkt om hier naar te kijken. Dat heeft geleid tot het verzamelen van 24 case studies, 19 uit de private sector en 5 uit de publieke sector. En daarnaast is wat genoemd wordt OSINT-informatie, publiek beschikbare informatie, geanalyseerd. en gestructureerd. En dat, nou, daar is maanden aan gewerkt en dat heeft geleid tot deze analyse en dit rapport en deze indicatoren. Dat betekent natuurlijk niet dat de informatie uit dit rapport dat bewijs is voor het omzeilen van sancties. Het is een belangrijk waarschuwingssignaal wat je hier uithaalt. Uiteindelijk moet er gewoon verder onderzoek gedaan worden en dat gebeurt gelukkig ook.
Oké, dat is interessante informatie natuurlijk voor allerlei partijen die sanctieomzeiling juist willen detecteren. Hoe wordt deze informatie vervolgens gedeeld?
Na de invasie van Oekraïne door Rusland heeft de Europol AFIP community eigenlijk meteen werk gestart om hier naar te kijken. Dat bestaat uit twee werkstromen. De ene gaat over het analyseren van OSINT informatie, dus die publiek beschikbare informatie. De tweede gaat over het gestructureerd onderzoek doen naar omzeiling van sancties. In dit rapport zijn die twee stromen eigenlijk samengekomen. Zoals gezegd, daarin werken dus samen opsporingsinstanties, financial intelligence units en financiële instellingen. En die hebben ook toegang tot deze informatie. Niet alleen tot het rapport, maar ook de drie bijlagen die daaronder liggen, die zijn best relevant. Hè? Dat gaat dan over die case studies, dat gaat over die OSINT informatie en dat gaat over hoe je die analyse nou precies opbouwt. Dus je moet lid zijn van AFIP, daar komt het wel op neer. Ja. Maar daar kun je dus zeker als financiële instelling ook inderdaad een onderdeel van worden.
Oké, dat is interessant. En wat zijn de belangrijkste aanbevelingen uit het AFIP-onderzoek?
Ja, wat natuurlijk opvalt is dat sancties op dit moment door verschillende landen worden aangenomen en uitgevoerd. Dat de uitvoering ervan op nationaal niveau door veel verschillende actoren wordt gedaan. Ja, en daarmee is natuurlijk de effectiviteit en de efficiëntie ook ergens beperkt. Dus wat je echt nodig hebt is een versterking op nationaal en op internationaal niveau om dit op een hoger plan te tillen. Dat is een belangrijke. De tweede is dat een geharmoniseerde definitie van wat sancties zijn, zowel voor handels als voor financiële sancties, dat wel heel nuttig en nodig is. Het strafbaar stellen van het omzeilen van sancties zou een belangrijke stap voorwaarts zijn. Gelukkig wordt daar ook hard aan gewerkt op Europees niveau. Wat je verder ziet in de opbouw van dit rapport, wat ik net al zei, die wisselwerking tussen gestructureerd onderzoek doen naar OSINT-informatie gecombineerd met wat er beschikbaar is aan case studies, heeft toch wel interessante inzichten opgeleverd. Dus dat is iets waar AFIP zeker mee verder wil. Ja, dat zijn denk ik de belangrijkste aanbevelingen die we hebben.
Oké, dankjewel. En als we nou kijken naar de wet en regelgeving op dit vlak, op het gebied van sancties, zijn er nog recente ontwikkelingen die vermelden waard zijn?
Heel recent natuurlijk het 11e sanctiepakket alweer, wat is gepubliceerd. Dus ja, dat is denk ik de meest recente vernieuwing waar we met z'n allen aan de slag mee moeten.
Ja, dat was eind juni geloof ik, hè?
Ja.
Hoe kan de financiële sector samenwerken om omzeiling van sancties te voorkomen en te bestrijden?
Wat ik denk ik echt, wat de kracht is op dit moment, is wat je ziet gebeuren in publiek-private samenwerkingsverbanden, zoals AFIP, waarbij je ziet dat overheidspartijen met financiële instellingen samenwerken en samen deze analyse doen. Want we staan samen voor een uitdaging om dit op een hoog plan te tillen. Dat is denk ik waar we heen moeten en ik ben blij dat dat ook gebeurt op dit moment.
Hartelijk dank voor alle informatie over dit AFIP-onderzoek en veel succes in de toekomst met dit werk.
Dank je, Erik.
Dit was een aflevering van de AMLC-podcast. Dank voor het luisteren. Wil je geen podcasts missen? Abonneer je dan op de AMLC-podcast in je podcast-app. Wil je meer informatie? Bezoek dan de website van het AMLC op www.amlc.nl. Schrijf je in voor de nieuwsbrief van het AMLC en volg de AMLC-pagina op LinkedIn. Heb je een reactie op wat je hoorde? Wij zijn geïnteresseerd. Stuur een e-mail naar aml.center_postbus@belastingdienst.nl. Graag tot volgende keer.